Welkom bij de Gospel Transformation Podcast met Stijn Versluis. Wij geloven dat echte verandering begint bij het kennen van Jezus. Laten we nu samen luisteren naar Stijn.
Welkom bij een nieuwe aflevering van de Gospel Transformation Podcast. En in deze podcast gaan we het hebben over Jezus, onze redder. Jezus is onze redder. En waar draait de redding om? Redding is Gods ingrijpen in een onmogelijke situatie. Vanuit zijn grote liefde heeft hij ingegrepen in onze situatie als mens. En door Jezus heeft hij ons gered. Wauw, dat is goed nieuws. In deze podcast gaan we kijken naar Jezus. En ik geloof dat steeds wanneer we kijken naar Jezus, dat hem toestaat om in ons leven aan het werk te gaan. Datgene wat we van Jezus zien, datgene wat ons zichtbaar wordt over wie Jezus is, is ook datgene wat we zullen ervaren in ons leven. Wanneer je Jezus ontmoet als jouw redder, dan ontvang je redding. Ontmoet je hem als jouw geneesheer, dan ontvang je genezing. Ontmoet je hem als jouw wijsheid, dan ontvang je wijsheid. Ontmoet je hem als jouw voorziener, dan ontvang je voorziening. Enzovoort, enzovoort. Jezus is zo ontzettend veel. Hij is niet in één woord te omschrijven of in één voorbeeld te omschrijven. Hij is de uitdrukking van wie God is. Hij is de essentie van God. In hem zijn alle schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen. Hij is zo ontzettend groot. Hij is oneindig. Hij is onuitputtelijk. En toch lezen we in de Bijbel ook typen en plaatjes en voorbeelden die ons eigenlijk meer inzicht geven in wie Jezus nou is en welke aspecten hij heeft. Nou, een voorbeeld van hoe die aspecten zichtbaar worden, vinden we in Ezechiël hoofdstuk 1. En daar lezen we een visioen van de profeet Ezechiël. En dan lezen we over vier wezens. En die wezens die worden afgebeeld. En in elk van die wezens eigenlijk zit een mens, een leeuw, een rund en een arend. En er was een evangeliste in het begin van de 20e eeuw die gepakt werd door dat gedeelte. Die daarover ging spreken. En die daarin vier aspecten zag van Jezus. Zij zei, die mens, dat staat voor Jezus, de redder. Hij werd mens en hij redde ons. Ze zei, die leeuw, dat staat voor Jezus die ons doopt met de Heilige Geest en met vuur. Die rund, die staat voor Jezus die onze ziekten voor ons heeft gedragen. Dat is Jezus de geneesheer. En ten vierde zei ze, die arend die staat voor Jezus, die spoedig weerkomt als de komende koning. De persoon die dat zei was Amy Semple McPherson en haar werk, eigenlijk haar levenswerk, is nog steeds wereldwijd verspreid. En dat zien we nu terug in de Four Square Church. En daar zit die Four Square, daar zitten die vier aspecten in. Nou, zeg ik dat dit alles is wat er over Jezus te zeggen valt? Absoluut niet. Maar als ik haar getuigenis lees en toen ik zag wat dat effect is geweest van die boodschap, toen merkte ik in mijn hart, ik geloof dat ook ik die vier aspecten van Jezus wil bespreken in deze podcast. Want deze podcast gaat over wie Jezus is. Dat is de essentie van deze podcast. En als iemand iets ontdekt heeft over Jezus en als ik dat terugzie in het woord, dan wil ik dat met je delen, want ik geloof dat wanneer ik spreek over Jezus, dat hij zichtbaar wordt in die vier aspecten in jouw leven. Dus we gaan de komende weken samen nadenken over Jezus de redder, Jezus de genezer, Jezus de doper met de Heilige Geest en Jezus de koning die spoedig komt. Wauw, ik zie er zo naar uit en ik ben nu al enthousiast over alles wat jij gaat ontvangen door deze podcasts heen. En zoals ik al zei, vandaag gaan we specifiek kijken naar het eerste aspect en dat is Jezus onze redder. We gaan kijken naar Efeze hoofdstuk 2, waarin de apostel Paulus uitlegt hoe redding tot stand kwam. En dat was Gods ingrijpen in een onmogelijke situatie. En vervolgens gaan we een voorbeeld zien uit het Oude Testament, een plaatje, een voorafschaduwing van wat Jezus voor ons heeft gedaan. Ik vond het geweldig toen ik het zag en ik geloof dat jij er ook zoveel van gaat leren en ontvangen en gaat zien. Laten we samen bidden. Vader, ik wil u danken. Ik wil u danken voor elke persoon die op dit moment luistert. Dank u wel dat u ze op dit moment een geest van openbaring en wijsheid geeft in het kennen van Jezus zelf. Dank u wel dat als we u zien, Heer, dat we veranderd worden. Dat we nooit meer hetzelfde zijn. Heilige Geest, kom. Vul ons denken. Vul ons hart. Maak Jezus bekend. En laat zijn kracht en zijn majesteit zichtbaar worden in onze levens. In de naam van Jezus. Amen. Nou, laten we gauw snel in die boodschap duiken die ik met je wil delen, die ik op mijn hart heb voor vandaag. En die komt dus uit Efeze hoofdstuk 2. En ik zei het al, redding draait om goddelijk ingrijpen in een onmogelijke situatie. Nou, en daar lezen we over in dit gedeelte. Daar lezen we: ook u heeft hij met hem levend gemaakt. U die dood was door de overtredingen en de zonde waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig de leefwijze van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij allen voorheen verkeerden in de begeerte van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen. En wij waren van nature kinderen des torens, evenals de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft liefgehad, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. En heeft ons met hem opgewekt. En met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen. Door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof. En dat niet uit u, het is de gave van God, niet uit werken, opdat niemand zou roemen, want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Wauw, wat een Bijbelgedeelte. Wat zit hier ontzettend veel in? En ik zou willen dat we nog veel meer tijd hadden, dan zou ik er heel diep op in kunnen gaan. Maar ik wil er een aantal dingen uitlichten. En ik geloof dat het thema is, wat je in deze verse dus steeds weer terugziet, is dat God het heeft gedaan. Het begint al met: wij waren beland in een situatie waaruit we onszelf niet konden redden. Er staat dat hij ons levend heeft gemaakt, omdat wij dood waren door de overtredingen en de zonde waarin wij voorheen wandelden. En wij waren onder de heerschappij en de invloed van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. En we zaten vast in de begeerte van ons vlees. We deden al die dingen maar. En we waren van nature kinderen des torens, evenals de anderen. En het is duidelijk dat iemand die dood is, kan zichzelf niet tot leven wekken. Dat is een onmogelijkheid. Wij als mensheid waren zo ver gezonken dat er geen menselijke oplossing meer was. Dat is wat religie is, of wat religie zegt. Religie zegt: doe je best om jezelf te redden. Daar komt de religie op neer. Of het nou een godsdienst is die zich focust op onthouding van allerlei dingen, of een heel sober leven met allerlei rituelen. Of dat het misschien een religieuze vorm van, ik weet niet of ik het zo moet noemen, christendom is. Maar alles draait om wat jij moet doen om jezelf beter te maken of te redden. De essentie van het christelijk geloof is dat jij dat niet kunt. De essentie van het christelijk geloof is: redding komt niet door jou tot stand, maar is goddelijk ingrijpen in een onmogelijke situatie. Dat is wat Jezus kwam doen. Dat is waarom hij ons kwam redden. Wij konden onszelf niet redden, we hadden goddelijk ingrijpen nodig. En het geweldige is dan dat we lezen dat God rijk is in barmhartigheid en door zijn grote liefde ons heeft gered door Christus. God redde ons niet omdat hij zich moreel verplicht voelde. God redde ons niet omdat dat nou eenmaal zo zou zijn. Nee, hij redde ons omdat hij naar je keek en dat hij je zag en dat hij zei: ik hou van jou en ik wil jou redden. Dat is het hart van God en dat werd zichtbaar toen hij Jezus stuurde naar deze wereld. En wat gebeurt er vervolgens? Omdat hij ons zo lief had, dan staat er: ook toen wij dood waren. In de Romeinenbrief lees je dat zelfs, dat het nog iets scherper wordt geformuleerd door Paulus. En dan stelt hij zelfs dat wij vijanden waren van God. En dus zelfs toen wij nog dood waren, toen we niks te goeds deden, toen we niets met God te maken wilden hebben, toen we vijanden van hem waren, Toen kwam hij. En hij staat dat wij, even kijken, dat wij dood waren, maar dat we met Christus levend gemaakt zijn. Uit genade zijn wij zalig geworden. He, zijn wij zalig geworden? Is misschien een beetje een woord wat we niet zo vaak meer gebruiken. En dat betekent gered. He, dus uit genade bent u gered. En heeft ons met hem opgewekt. Dus met hem opgewekt uit die dood waarin wij zaten. He, dus God moest ons opwekken uit de dood. Wij konden onszelf niet tot leven wekken. God deed dat met Christus. En heeft ons met hem in de hemelse gewesten gezet. In Christus Jezus. Opdat hij in de komende eeuwen de alles over de treffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen. Door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Wauw. God wilde laten zien hoe goed hij was. En hoe goed hij is. En hij deed dat door zijn eigen zoon op te offeren voor jou. Wauw. Wat een liefde. En dat heeft hij gedaan. Wij konden het niet, maar God hield van ons en hij deed het door Christus. Jezus stierf in jouw plaats. Jezus werd begraven in jouw plaats. Jezus stond op uit de dood namens jou. Of eigenlijk moet ik zeggen als jou. Niet namens, maar als jou. Laat ik je een voorbeeldje geven van hoe dit precies werkt. We horen heel vaak die term in de kerk misschien ook wel in Christus. En dan weten we niet altijd precies wat dat nou eigenlijk betekent. Maar laat ik je een voorbeeldje geven. Stel, ik neem een stukje papier en ik doe dat tussen mijn Bijbel. Vervolgens doe ik mijn Bijbel in een doosje en ik stuur hem naar de andere kant van de wereld. Ik stuur hem naar Australië. Als die Bijbel in dat doosje, als die nou op de post gaat, waar gaat dat stukje papier dan naartoe? Die gaat ook op de post. Als dat pakketje en die Bijbel in het vliegtuig zitten, waar zit dat briefje dan? In het vliegtuig. Als uiteindelijk, helemaal aan het einde van de reis, die Bijbel bij de persoon komt naar wie ik het toe heb gestuurd, waar is dan dat briefje? Ook bij die persoon, want die zat in de Bijbel. Jij bent net als dat stukje papier, dat briefje. De Bijbel staat voor Jezus. Alles wat met de Bijbel gebeurt, gebeurt ook met het stukje papier wat ik ertussen heb geschoven. Alles wat met Christus gebeurde, gebeurde ook met jou. God plaatste jou in Christus. Toen Christus stierf, stierf jij. Toen Christus werd begraven, werd jij begraven. Toen Christus uit de dood opstond, stond jij op uit de dood. Toen Christus werd verheerlijkt, werd jij verheerlijkt. Wauw, dat is wat God deed. Jij kon het zelf niet, dus hij zei, ik doe het zelf in de persoon van Jezus. Ik word mens, ik doe dat voor jou en ik neem jou daarin mee. En het enige wat we dan dus nog kunnen doen is dat ontvangen. En dat is wat genade is. En er staat, want uit genade bent u zalig geworden door het geloof en dat niet uit u. Het is de gave van God, niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Niemand kan zich erop laten voorstaan. Niemand kan zeggen, moet je eens kijken, Jezus deed dit, maar ik deed dat en daarom ben ik gered. Nee, Jezus deed alles. God deed alles door Jezus heen. Hij redde jou. Hij redde mij uit een onmogelijke situatie waaruit we zelf nooit konden komen. En daar staat er, want wij zijn zijn maaksel. Ik vind het leuk om dat te contrasteren met elkaar. En er staat, in de vers eerder staat er, dat we niet gered zijn door onze werken. En er staat er vervolgens dat wij het meeste werk zijn van God. Maaksel is een beetje een woord wat wij ook niet zoveel gebruiken, maar in het Grieks staat daar iets wat je zou kunnen vertalen als meeste werk. Dus, er staat dus niet uit werken, niet uit onze werken, maar omdat wij nu, door hem gered zijn, zijn we zijn werk. Jij bent het werk van God, geschapen in Christus. God heeft jou gered. Door genade ben jij zalig geworden. Het enige wat je hoeft te doen, is dat te ontvangen door geloof. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Wij zijn zijn maaksel. Hij heeft het gedaan. Hij verlost ons uit een onmogelijke situatie. Hij redde ons door Jezus. Wauw. Wat een evangelie. Wat een boodschap. Ik las een tijdje geleden, of ik bestudeerde een verhaal uit het Oude Testament, wat zo'n prachtig beeld en illustratie is van wat Jezus voor ons heeft gedaan. En ik wil dat verhaal graag aan je gaan vertellen. En misschien heb je dit verhaal wel eerder gehoord, misschien ook niet. Als je het eerder hebt gehoord, komt het vast bekend voor. En anders zit er een leuke verrassing in het verhaal. Ik ga even met je mee terug, duizenden jaren in de tijd, naar het Midden-Oosten, naar het land Israël. Daar woonde een man en die man die had daar op dat moment, hij woonde daar met 11 zonen. En deze 11 zonen en deze man, die woonde in een land met hongersnood. Er was tekort. En op een gegeven moment zegt de vader tegen zijn zoons: luister, waarom kijken jullie allemaal naar elkaar? Er is een oplossing nodig. Ik heb gehoord dat er in het land Egypte wel eten te koop is. Ga daar toch heen en koop eten voor ons, zodat wij niet omkomen van de honger. Zo gezegd, zo gedaan. En hij stuurt 10 van zijn zonen naar Egypte. Waarom niet alle 11? Nou, er was ooit iets gebeurd. Er was een zoon van hem. Daar waren de prachtige kleren van gevonden. Zo ging het verhaal. En die zaten helemaal besmeurd met bloed. En de conclusie die werd getrokken was: een wild dier heeft hem verslonden. Verschrikkelijk. Het had het hart van de vader diep, diep geraakt. En had nog een jongere zoon. En hij wilde natuurlijk niet dat die jongere zoon, die hem zo na aan het hart lag, iets zou overkomen. Dus die hield hij thuis. En de andere 10 stuurde hij naar Egypte. Nou, die 10 zonen komen daar. En dan komen ze en dan vragen ze om graan te kunnen kopen. Probleem is, de heerser van dat land is nogal hard tegenover hen. Nou, lang verhaal kort. Hij beschuldigt ze ervan te spioneren. En hij doet heel erg moeilijk. En dan vraagt hij ook van: joh, wie zijn jullie nou precies? Wie is die vader van jullie? Hebben jullie inderdaad zoveel broers? En dan vertellen ze natuurlijk over die ene broer die achtergebleven is. En hij zegt: mijn bewijs dat jullie de waarheid spreken zal zijn dat jullie ook die jongere broer van jullie meenemen. Nou, de zonen komen weer terug. Eentje laten ze achter. En uiteindelijk zegt de vader na een tijdje van: ja, we hebben inderdaad zoveel honger. Ik zou het niet willen, maar jullie moeten terug. En om dan ook iets te kunnen kopen, zul je toch jezelf moeten bewijzen. En zul je dus toch mijn jongste zoon moeten meenemen. Heel lang verhaal kort gemaakt, uiteindelijk gaat die jongste zoon wel mee. En gaan ze opnieuw naar Egypte. De heerser komt ze opnieuw tegen. En deze keer zegt die heerser, of eigenlijk moet ik zeggen, wordt er iets openbaar. Want wat is er namelijk aan de hand? Deze 10, of eigenlijk een deel van die 10, maar de broers met elkaar, hebben ooit hun jongere broer niet doodgevonden in het veld. Of tenminste zijn kleren besmeurd met bloed. Nee, er was iets anders gebeurd. Ze haten hem zo erg dat ze hem hadden verkocht als een slaaf. En nu komen ze erachter dat de slaaf die ze hadden verkocht, hun eigen vlees en bloed, hun eigen zoon, dat die niet zomaar ergens terechtgekomen is, maar dat hij degene is die in Egypte de leiding heeft. Dit is de man met wie ze te maken hebben. Dit is de man die hen op de proef stelt. En hij openbaart zich en hij zegt: zie, ik ben Jozef. Ik ben jullie broer. Jullie hadden mij verkocht. Maar ik ben hier. En hij openbaart zich aan hen. Lang verhaal kort. Uiteindelijk komt het hele verhaal naar buiten. De vader is buiten zichzelf van vreugde. En de hele familie komt naar Egypte. En op die manier worden ze gered van de hongersnood. En wordt de familie hersteld. En tenslotte zegt Jozef, die ene broer die dus was verkocht, maar die uiteindelijk door Gods nabijheid en Gods zegen en gunst op zijn leven verhoogd was tot overste van het land Egypte. En even een opmerking daarbij. Hij was ook degene die God had gebruikt met bovennatuurlijke wijsheid om ervoor te zorgen dat Egypte niet ten onder ging door de honger. Want het land Egypte was geteisterd door een hongersnood, maar door het wijze beleid van Jozef, die daardoor God was verhoogd, kwam het volk niet om. Ze hadden namelijk goed beleid gevoerd. En het is dankzij deze Jozef dat de hele familie niet omkomt van de honger. En hij zegt dan niet tegen zijn broers: joh, wat ontzettend vervelend. En hij kiest eigenlijk ervoor om geen wrok te hebben tegen zijn broers. En ze te beschuldigen en te zeggen: waarom hebben jullie mij verkocht? Nee, hij zegt: God heeft mij voor jullie uitgestuurd. Om ervoor te zorgen dat jullie niet van de honger om zouden komen. Dus hij keert het helemaal, hij keert het totaal om. En dit verhaal van Jozef is een plaatje, een illustratie van Jezus. Het is een illustratie van wie Jezus is en wat hij heeft gedaan. Jezus was namelijk, net als Jozef, verworpen door zijn broers. Toen Jezus stierf aan het kruis, zei iedereen, of eigenlijk daarvoor, het volk zegt: kruisig hem, kruisig hem. Ze wijzen hem af. En hij wordt verkocht. En hij wordt overgeleverd. Hij wordt verworpen door zijn eigen bloed, vlees en bloed als het ware. Maar als de hongersnood er is, en als dat is een beeld van de zonde opvangen van ons menselijk probleem, dan kunnen we een beroep op hem doen en dan redt hij ons. Want Jezus die werd verworpen door de mensen, en stierf aan een kruis. Die werd door God verhoogd, net zoals Jozef verhoogd werd in het land Egypte. Zo werd Jezus verhoogd. God deed hem opstaan uit de dood. Jozef werd verhoogd. Jezus werd verhoogd. En God stelde hem aan als Heer en Heiland. En net zoals de broers van Jozef, hun leven werd behouden. Zij werden gered van een hongersdood. Zo worden wij gered wanneer we een beroep doen op Jezus. Weet je, dit is Gods geweldige genade en zijn meesterlijke plan. Dat God, Jezus, die werd verworpen door ons, notabene, waar wij als een vijand mee omgingen. Dat God juist die persoon en die situatie van onze vijandschap en onze rebellie omkeert en verandert in onze redding. Want ieder, zegt het woord, die de naam van Jezus aanroept, zal worden gered. Dankzij de goedheid en de genade van God. Wauw. Wauw. Wauw, dat is het evangelie. Nu, Jozef was de enige optie voor deze broers om redding uit de hongersnood te ontvangen. En ze moesten één ding doen. Er was één ding voor nodig en dat was dat ze een beroep deden op Jozef. Dat ze zich vernederden en zeiden, we hebben je hulp nodig. En geliefde luisteraar, wie je ook bent, dat is wat jij en ik nodig hebben. Om de redding van God te ontvangen, een nederige houding. Toegeven, ik heb hulp nodig en een beroep doen op Jezus. Misschien heb jij gehoord over Jezus. Misschien heb je over hem gehoord als een geweldige leraar, als een geweldig voorbeeld, als iemand die mooie dingen heeft gezegd en mooie dingen heeft gedaan. Maar weet je dit, jij en ik, als wij ver van God zijn verwijderd, dan zijn we verstrikt in de zonde geraakt. De consequentie daarvan is eeuwige scheiding van God en dood. En er is maar één oplossing. Niet onze eigen prestaties, niet wat wij kunnen brengen, maar simpelweg een beroep doen op de naam van Jezus. Zoals de broers van Jozef zichzelf niet konden redden uit de hongersnood, maar een beroep moesten doen op Jozef. Zo kun jij jezelf niet redden van jouw problemen en je verwijdering van God. Dat kan alleen Jezus. En jij kunt vandaag de naam van Jezus aanroepen. Als jij in Jezus gelooft en hem aanroept, dan belooft de Bijbel dat jij wordt gered. Als jij nog nooit de naam van Jezus hebt aangeroepen en nog nooit zijn redding hebt ontvangen en je wilt dat en je gelooft dat en je bent klaar om je te vernederen voor hem en je zonde achter je te laten en je te kiezen om Jezus te volgen. Als jij dat bent op dit moment, dan moedig ik je aan om hardop na mij deze woorden naar Jezus uit te spreken. Zeg maar, Jezus, ik geloof dat u de Zoon van God bent. Jezus. U stierf voor mij aan het kruis. Jezus, u stond op uit de dood. Vergeef mijn zonde. Wees de Heer van mijn leven. Jezus, vanaf vandaag hoor ik bij u. Amen. Als jij dit gebed gebeden hebt, dan ben jij nu een kind van God. Gods redding, en dat is eigenlijk wat de naam Jezus zelfs betekent, hè? Yeshua, God redt, is nu in jouw leven gekomen. Heeft jou gered van je zonde, heeft jou teruggebracht bij God en in een relatie met hem. Moedig je aan, als dit nieuw voor je is, zoek een kerk waar het steeds gaat over Jezus. Laat je dopen en luister naar boodschappen zoals deze. Die je helpen om te groeien in je relatie met God. En lees de Bijbel, Gods woord. En ik geloof dat wie je ook bent en wie je ook bent die geluisterd heeft vandaag. Ik geloof dat Gods redding zichtbaar wordt in jouw leven. Op elk vlak. Er is eeuwige redding, maar er is ook redding in andere opzichten. Jezus is jouw redder. Kijk naar hem als jouw redder. Ontvang van hem. Vertrouw op hem. En zijn redding zal zichtbaar worden in jouw leven. Zie nu al uit naar de volgende keer. God zegen.
Dank je wel voor het luisteren naar de Gospel Transformation Podcast. Wij geloven dat jouw leven samen met Jezus nooit meer hetzelfde zal zijn. Wil je meer weten of ons financieel ondersteunen? Bezoek dan onze website www.gospel-transformation.org. Gospel Transformation. Met jou het evangelie delen.